Hey, superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben holistisch gezondheidscoach, psycholoog en yogateacher. De vraag die veel gesteld wordt is, hoe combineer ik de westerse en de oosterse genees- en levenswijze in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op, zodat jij leert jezelf lichamelijk, geestelijk en spiritueel in balans te brengen en je daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Ik was eigenlijk van plan om eerst te gaan douchen en mezelf aan te kleden, maar ik voelde ineens dat het ging stromen en ik voelde zoveel inspiratie en creatie. En allemaal inspiratie voor deze podcast, dat ik besloot om direct te gaan zitten en direct deze podcast op te nemen. Want ik weet ondertussen van mezelf, als ik wacht hiermee, op het moment dat het stroomt en dat het floot en dat ik creatie voel, als ik daarmee dan wacht, dan verdwijnt die sparkle, dan verdwijnt die energie. Dus ik weet nu van mezelf dat ik dan meteen moet gaan zitten en het gewoon moet gaan doen, want dan gaat het echt uit vanuit die flow. En dit past volgens mij ook helemaal bij mijn type volgens het Human Design. Volgens het Human Design ben ik een manifestor. En voor degenen die Human Design niet kennen. Human Design gaat ervan uit dat vanaf de geboorte jouw mogelijkheden en je beperkingen al vast liggen. Het is eigenlijk wat te vergelijken met Ayurveda op dat vlak. Het is een systeem dat gebruik maakt van de kennis van onder andere ook dus die Vedische chakra leer, waar Ayurveda en yoga ook op voortbouwen. Maar ook astrologie, kwantummechanica, de genetica en zo nog een aantal stromingen. En het Human Design onderscheidt 4 verschillende types. Op basis dus van het moment dat je bent geboren en de plek waar je bent geboren. En ik ben dus een manifestor, dat is 1 van de 4 types. En manifestors volgens het Human Design zijn de zelfstandig ondernemers in onze wereld. En zij zijn hier om te initiëren, om nieuwe dingen te beginnen en om verandering te brengen. En zij trachten zaadjes in vruchtbare bodem te planten, omdat ze graag willen dat er iets nieuws ontstaat. En als je me 3 jaar geleden had verteld dat ik een manifestor ben, dan had ik me er totaal niet in herkend. Totaal niet. Want pas toen ik begon met zelfstandig ondernemen, nu 1,5 jaar geleden, toen pas kwam ik erachter hoe erg mij dit ligt. En op dat moment ontketende er een gedeelte van mij dat ik eigenlijk nooit heb belicht, dat altijd onderbelicht is geweest, de zelfstandig ondernemer in mij. En nu kan ik zeggen, na 1,5 jaar ervaring met zelfstandig ondernemen, door deze reis kan ik zeggen dat ik ben echt een zelfstandig ondernemer. Het past perfect bij wie ik van nature ben. Op het moment dat ik mij openstel voor die mogelijkheid tot creatie en inspiratie, stroomt het bij mij. En hoe meer het stroomt en hoe meer ik me daarvoor openstel, hoe meer tijd ik daarvoor maak, hoe meer ik mezelf creatief prikkel, hoe meer creatie en hoe meer inspiratie er is en hoe meer het dus stroomt. Dus ja, ik ben echt een zelfstandig ondernemer. Ik ben hier op de wereld om nieuwe dingen te bedenken en om dingen te gaan doen en verandering te brengen. Dit past onwijs bij mij. En onlangs hoorde ik van mijn business coach Aniek Gerrits, en zij is heel veel bezig met het Human Design, dat volgens mijn chart, dus mijn geboorte roadmap zou je kunnen zeggen, volgens het Human Design, dat ik die neiging heb om als manifestor sprintjes te trekken. En daar vervolgens dan van bij te komen. En dit klinkt zo herkenbaar. Toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, dit is wat ik doe. Ik trek sprintjes waar ik vervolgens van moet bijkomen. En ik merk nu ook echt dat ik in een fase ben aangekomen waarin ik het gevoel heb dat ik moet bijkomen. Het afgelopen jaar, misschien wel 1,5 jaar, was voor mij 1 grote sprint. Met het opzeggen van mijn baan, het opzetten van mijn eigen bedrijf, 10 businessplannen bedenken en uitwerken. En ik ben binnen mijn grenzen, dat wel. Ik ben niet over mijn grenzen heen gegaan, maar binnen mijn grenzen ben ik wel heel erg lang doorgegaan. En ik merk dat dat nu een beetje op is. En dat komt waarschijnlijk ook door de vakantieperiode. Ik voel me erg moe, merk ik. Ik ben erg moe. Ik merk dat die inspiratie, die creatie, die komt nog wel. En die stroomt nog wel. Maar ik voel weinig energie om er echt mee aan de slag te gaan. Om dingen echt uit te gaan werken en om dingen op te gaan zetten. Ik merk dat het gewoon een beetje op is. Ik merk dat ik even wat minder puff heb om heel hard te werken aan mijn eigen bedrijf. En er dus heel veel energie in te stoppen. En het voelt dus inderdaad echt alsof ik even moet bijkomen nu. En ik weet, het hoort er ook bij. Maar ik vind het wel lastig. Ik merk dat ik me er wel onwennig bij voel. Dat ik het afgelopen jaar gewoon alleen maar in een flow ben doorgegaan. En ook heel veel resultaat heeft dit gehad. Want ik heb onwijs toffe dingen gemaakt. En ik heb echt wel iets opgezet voor mijn gevoel. Waar ik heel trots op ben. Maar het voelt nu onwennig om dat heel even kwijt te zijn. En ondanks dat ik, ik vind het wel lastig, maar ik merk wel dat het gelukkig mag van mezelf, omdat ik het wel begrijp. En zeker toen ik hoorde over dat sprintjes trekken, dat dus echt past bij mijn geboorte roadmap, dus wie ik ben. Toen dacht ik, ja, dat is ook gewoon wie ik ben, dus dat mag ook gewoon, dat mag er zijn. Die sprint die komt wel weer. Ik mag ook gewoon even bijkomen nu. Dus het is onwennig en oké tegelijkertijd. En ik merk dat ik me de laatste tijd ook meer tot dingen moet zetten. Bijvoorbeeld gisteren dacht ik aan het opnemen van deze podcast. En ik merkte dat ik eigenlijk niet de blijheid en de energie en de vrijheid en inspiratie voelde die ik normaal voel voordat ik een podcast op ga nemen. Dan heb ik 100 ideeën en dan kan ik bijna niet kiezen waar ik het over wil hebben. Dat had ik nu gewoon ook wat minder. Dus ik dacht vanochtend, ik ga gewoon iets doen wat ik alleen maar leuk vind, waar ik alleen maar blij van word, zonder daar heel veel energie in te stoppen, iets waar ik vooral energie van krijg. En dus heb ik besloten om vandaag met jullie mijn verlovingsverhaal te delen. Omdat dat een verhaal is waar zoveel energie in zit en het is zo'n verschrikkelijk leuk verhaal, althans dat vind ik. En ik werd daardoor ook wel geïnspireerd door diezelfde Aniek Gerrits, want die is onlangs op een geweldige manier ten huwelijk gevraagd door haar nu dus verloofde. En ik dacht, ik heb dit eigenlijk nooit met jullie gedeeld. 1,5 jaar geleden, nou iets langer zelfs, ben ik ten huwelijk gevraagd. En het is zo'n verschrikkelijk feel good verhaal. Maar ik heb het eigenlijk nooit met jullie gedeeld over hoe dat nou gegaan is. Dus ik raakte geïnspireerd door Aniek. En daarnaast voelde ik echt de behoefte om iets te doen wat me alleen maar even energie geeft. En dus kies ik ervoor om daarnaar te luisteren. Om daarin mee te gaan en dus vandaag mijn verlovingsverhaal met jullie te delen. En wat ik zeg, het is dus echt een feel-good verhaal. En je merkt het misschien wel aan mijn stem. Ik heb helemaal zin om het hierover te hebben. En dat is ook waarom ik nu gelijk achter mijn laptop kruip in plaats van eerst te douchen en te ontbijten en al die dingen te doen. Nee, ik heb zin om dit verhaal met jullie te delen. En dit is vanuit hier die keuzes maken, vanuit dit gevoel. Oh, dat is waar het om draait, toch? Dit is toch waar het om draait. Dat soms als dingen wat zwaarder voelen, dan is dat een reden. Het is fijn als dingen licht voelen en je energie geven. En als je daar op basis van dat gevoel je keuzes kunt maken voor wat je doet, dan ben je volgens mij zo op de goede weg. En dat is precies wat ik nu ga doen. Ik ga kiezen voor lichtheid en niet voor zwaarheid. Ik kies voor lichtheid, voor energie en voor blijheid. Ons verlovingsverhaal begint eigenlijk al eerder dan het moment dat hij me ten huwelijk gevraagd heeft. En dan heb ik het over Simon, mijn verloofde. We gingen in 2019 met z'n tweeën een jaar op wereldreis. We vertrokken eigenlijk zelfs in 2018. 31 december 2018 vertrokken wij naar Rio de Janeiro. En wij kwamen daar aan. Dat wil ik toch ook even met jullie delen. Het was zo waanzinnig tof. Wij kwamen daar aan om 7:00 s'avonds, dus op oudjaarsavond. En ik weet niet of je het weet, maar in Rio wordt enorm oud en nieuw gevierd. En iedereen is daar aan het wit en in het wit. Iedereen draagt wit en de kleur van het ondergoed bepaalt eigenlijk jouw wens voor het volgende jaar. Wat heel leuk is, wat ik heel mooi vind. Spreekt me erg aan. En op Copacabana Beach met name is het één groot feest. Nou, we kwamen om 7:00 aan 's avonds, een beetje met een jetlag. Maar in een hotel vlakbij Copacabana Beach. Dat hadden we natuurlijk van tevoren geregeld. We hebben ons gekleed in onze witte kleding. En we zijn het strand opgegaan. En nou, dat was waanzinnig. We hebben daar vuurwerk gekeken om 12 uur. Gedanst, geknuffeld met Brazilianen. Helemaal onder de champagne gespoten. Maar het was de beste oud en nieuw ooit. Om 1 uur lagen we ook echt op bed. We lagen er helemaal af van jetlag. Wat champagne gedronken. En nou ja, gewoon de spanning van die wereldreis die dan begint. Dus we lagen om 1 uur ook helemaal eraf. Maar het was oprecht de leukste oud en nieuw die ik ooit heb meegemaakt. Die wij ooit hebben meegemaakt. En dat was eigenlijk het begin van onze wereldreis van 13 maanden. We hebben door Zuid-Amerika gereisd. We zijn naar Australië geweest, naar Fiji en Samoa, naar Bali. En uiteindelijk in India, waar we onze yoga teacher training ook hebben gedaan. En toen weer naar huis. En dit was echt de meest geweldige 13 maanden van ons leven, kan ik je vertellen. Ik ben nog nooit zo verschrikkelijk gelukkig geweest. En die reis heeft ook zoveel betekend voor mijn hele pad en de plek waar ik nu sta in het leven. Het heeft mij spiritueel zo ontwikkeld. Niet alleen spiritueel, mentaal, lichamelijk, elke vorm, emotioneel, elke vorm waarin je je kunt ontwikkelen. Die ontwikkeling heb ik doorgemaakt tijdens die wereldreis. En het was zo geweldig. En er zeiden al mensen tegen mij, nou, als zij me je ooit een huwelijk gaat vragen, dan zal die dat vast wel doen op de wereldreis. Want wat is een mooiere plek of wat is een mooier moment dan dat te doen terwijl je samen op reis bent. 24 uur per dag samen doorbrengt. Wat overigens echt geweldig was. Maar we hebben het nooit echt over trouwen gehad daarvoor. Ik hoefde niet per se te trouwen. Ik had daar niet een soort droombeeld bij. Zij me had het eigenlijk ook niet. Dus nou ja, dat speelde niet echt een rol. We waren op een gegeven moment in Australië. En in Australië gingen we de volgende dag duiken. Dus we stonden op een camping. We hadden daar een campervan, een camperbusje gehuurd. Onwijs tof ding. Dat was echt een onwijze ervaring. En we hadden die camperbus gehuurd en we stonden op een camping. De volgende dag zouden we gaan duiken en we zouden naar Whitehaven Beach gaan. Een van de mooiste stranden ter wereld. En ik kom terug van het douchen en ik tref Simon in tranen. Helemaal spierwit, rode ogen, helemaal in volle paniek. En ik schrok me natuurlijk een hoedje, dus ik zeg, wat is er aan de hand? En hij zegt, Daan, ik ben hem kwijt. Ga even zitten, er is wat ergs aan de hand. En het eerste wat er eigenlijk door mij heen schoot was, hoe erg dat ook is, er is iemand overleden. Want hoe kan je anders zo van slag zijn? Ik denk, hij is net gebeld door mijn moeder. Ik heb nog 2 hele oude, lieve omaatjes. Dus ik schrok me natuurlijk een hoedje. Hij zei, ik ben hem kwijt. En ik vroeg, wat bedoel je? Wat ben je kwijt? Hij zegt, de ring. Ik zeg, wat bedoel je? Ik weet niet waar je het over hebt. Hij zegt, de trouwring. De verlovingsring bedoel ik. Ik ben de verlovingsring die ik voor je heb gekocht, omdat ik je ten huwelijk wil vragen, ben ik kwijt. Nou, er viel op dat moment zo last van mijn schouder. Want ik wist helemaal niets van een ring. Ik wist helemaal niks van een ring. Ik had hem nog nooit gezien. Ik wist niet dat hij me ten huwelijk ging vragen. Dus voor mij was het niks wat ik miste. Ik was alleen maar heel blij dat hij gewoon gezond was. En dat het gewoon om een ring ging. Dus ik zei ook echt letterlijk tegen hem, oh schat, wat maakt het nou uit? Ik heb hem nog nooit gezien. Ik wist helemaal niet dat dit speelde. Dus maak je niet druk. Nou, later vertelde hij waarom hij zich zo druk maakte. En toen begreep ik het ook wel. Wat blijkt nou? Hij droeg die ring al ruim een half jaar met zich mee. Overal waar we kwamen. Hij zat in zijn tas in een geheim vakje waar ik zogenaamd nooit bij zou kunnen. Ik heb het ook echt nooit geweten. Hij heeft die ring al een half jaar lang met zich mee gezult. En de dag voordat hij met zijn huwelijk wilde vragen, was hij hem kwijt. Nou, dat is natuurlijk ook echt verschrikkelijk sip. Want het blijkt nou, hij heeft op een dag dat ik me niet zo lekker voelde in Colombia. En ik even in de hotelkamer bleef. Hij een rondje ging lopen. Heeft hij echt blijkbaar een hele prachtige ring gekocht. Met groen en met goud. En echt een onwijs mooie ring. Ze hadden hele mooie sieraden daar in Cartagena waar we waren. En ik weet dat ik dat nog heb gezegd. Van, oh, hier zou ik wel een ring willen kopen. Want het is echt wel een mooie hier. Nou, toen heeft hij dus een verlovingsring gekocht. Dit was hij al van plan voordat hij op reis ging. Voordat wij op reis gingen, was hij al van plan om het een huwelijk te vragen. Maar hij wilde die ring graag op reis kopen op een bijzondere plek. Zodat het een extra verhaal natuurlijk had, die ring. Dus in Cartagena, op het moment dat ik eventjes niet zo lekker was, heeft hij zijn kans gegrepen en heeft hij die ring gekocht. En die heeft hij vervolgens dus een half jaar lang met zich meegenomen. Zonder dat ik het wist. En elke twee weken checkte hij eventjes of die ring daar nog zat. Ja, die ring zat daar nog. Was hij weer opgelucht. Helemaal blij. Hartstikke goed. En de dag voordat hij me dus een huwelijk wilde vragen op Whitehaven Beach. Want ook deze locatie had hij al bedacht voordat wij op reis gingen. Hij wist voordat we op reis gingen al dat hij me daar ten huwelijk wilde vragen. De dag voordat we daar naartoe gingen, kwam hij erachter dat de ring kwijt was. Dus ik snap eigenlijk heel goed toen ik dat verhaal hoorde, hoe verschrikkelijk rot dat voor hem is. En hoe verschrikkelijk vervelend dat voor hem is. En als ik achteraf hierop terugkijk, en dit weet ik natuurlijk al langer, gebeurt alles met een reden. En dit verhaal is zo'n perfect voorbeeld van hoe dingen voor jou kunnen gebeuren. En ik ga je daar zo meer over vertellen. Maar dit is een perfect voorbeeld, hè, hoe dingen voor jou kunnen gebeuren. En dat alles dus gebeurt met een reden. Want de volgende dag kwamen wij op Whitehaven Beach aan. En ik zei nog tegen hem, schat, als je me ten huwelijk wil vragen, ik vind dit zo geweldig, ik wil niets liever dan met jou trouwen. Want de reis had ons nog zoveel dichter bij elkaar gebracht. Ik zeg, ik hoef geen ring. Maar nee, hij zegt, ik ga het doen zoals ik het voor ogen had. Met een ring en ik ga niet voor minder. Nou, dus ik dacht, dat gaat misschien dan helemaal niet meer gebeuren. En dat is ook prima. We waren de volgende dag op Whitehaven Beach en het was prachtig. Het was zo mooi. Maar niet heel erg romantisch, want we waren met een groep. En er waren meerdere mensen. En eigenlijk elk plekje waar we waren, waren ook wel andere mensen. Omdat het wel echt een toeristische trekpleister is. Dus achteraf zeiden we ook tegen elkaar, misschien is het zo goed. Niet misschien, het is zo goed dat dit gebeurde. Want het was prachtig geweest. Maar het was niet per se heel erg romantisch. Want het was eigenlijk continu druk met andere mensen. Dus achteraf ook wel, en dat voelde zij me gelukkig ook, voelde je enigszins blijdschap of opleiding of opluchting dat het op deze manier gebeurde. En dat hij me dus niet daar ten huwelijk heeft gevraagd. Want dat voelde achteraf dus toch niet zo heel erg goed. Nou, de weken verliepen, weken gingen voorbij. En nou, heel eerlijk, ik vond het ook helemaal niet erg. Maar ik dacht, het gaat niet meer gebeuren. Want we waren letterlijk continu samen. Ik heb af en toe wel eens gedacht, als hij ging sporten, dacht ik, oh, misschien dat hij dan nu een ring gaat kopen. Ik merkte ook dat ik dat af en toe ging denken, terwijl ik daarvoor nooit wilde trouwen. Ik had helemaal niet verwacht dat hij me ging vragen. En elk moment waren we eigenlijk samen, behalve de momenten dat hij af en toe eens ging sporten en ik naar een yogales ging. Maar dat was dan ook op plekken waar niet echt mogelijkheden waren om een ring te kopen. Dus ik had het gewoon niet meer verwacht gedurende die reis. We gingen op een gegeven moment in Australië, dit is nog steeds in Australië, een paar weken later, zouden we naar Hunter Valley gaan. En Hunter Valley, dat is een gebied wat helemaal bezaaid ligt met wijnvelden. Het is echt het wijngebied van de oostkust van Australië. En Simon had deze tour geregeld en nou, op zich was dat niet heel bijzonder, want hij regelde wel vaker ook tours en dan wist ik ook wat minder van wat we gingen doen. Nou, dat was nu ook het geval. We reden met de camperbusje richting Hunter Valley. Hij had me wel verteld ongeveer wat we gingen doen. Maar ik wist het niet precies. En we gingen naar Hunter Valley. In de wijnvelden. We hadden 's ochtends een wine tasting. Zonder dat we al te veel hadden ontbeten. Dus dat was ook bijzonder. We hadden een wine tasting. Een privé wine tasting. Echt onwijs tof. Hele lekkere Australische wijntjes met een hele lieve mevrouw die ons dat allemaal vertelde en uitlegde. En alles liet proeven. En vervolgens mochten we met ons lievelingswijntje die wij mochten uitkiezen. En een picknickmand gevuld met de meest lekkere dingen. Kaasjes en nootjes en fruit en broodjes. Mochten we een plekje uitkiezen midden in de wijnvelden waar we maar wilden. En het was echt prachtig, want daar was daar eigenlijk niemand. En het was zo'n uitgestrekt gebied. We waren daar echt met z'n tweeën. Dus we hebben een heel romantisch plekje uitgezocht onder een boom. Met zicht op de glooiende heuvels, vol met wijnvelden, wijndruiven. En het was echt zo verschrikkelijk romantisch. En ik weet nog dat we daar aankwamen. En dat zei me die draak, want die wist het natuurlijk al. Dat zei me zegt, oh, dit was wel echt een mooi plekje geweest, hè Dan. Hier, dit was wel eigenlijk nog veel mooier geweest. En ik dacht, ja, inderdaad, maar goed. Dat maakt niet uit, dat moment komt ooit nog wel. Nou, wat moet hij gelachen hebben van binnen? Want wat gebeurde er? Uiteindelijk, we gingen op een picknickkleedje zitten. Simon zegt, zal ik een foto van je maken? Eerst van de achterkant. En nou, hij foto's van me maken. Het was ook echt een mega fotogenieke plek. Dus ik snapte het helemaal. Ik had nog steeds geen argwaan. En op een gegeven moment zei hij, draai je maar om. Want dan wil ik ook een foto maken van je voorkant. En hij staat voor me. En hij gaat op één knie. Ik ging bijna weer huilen als ik dit vertel. Omdat het zo mooi was. En hij gaat op één knie. En hij vraagt, wil je met me trouwen? Nou, ik barstte natuurlijk eigenlijk bijna net een beetje zoals nu. Ik barstte natuurlijk in tranen uit, omdat ik... Ja, ik had het helemaal niet meer verwacht. Ik vond het zo verschrikkelijk knap hoe die jongen dit gedaan heeft. En het was echt het meest perfecte moment. Perfecte plek. Het kon niet mooier. En tuurlijk heb ik ja gezegd. En ik heb heel hard ja gezegd zelfs. En ik heb heel erg geheld. En we heel erg geknuffeld en heel erg gekust. En we waren zo... We zijn op dat moment zo verschrikkelijk gelukkig. En ik vroeg ook later nog aan Simon, was je zenuwachtig toen je me vroeg? Hij zegt, nou, mijn redding is geweest dat we 's ochtends een wine tasting hadden. Dus dat ik al wat wijn op had. Dus ik was niet zo zenuwachtig meer daardoor. Dus het viel gelukkig mee. Hij had namelijk bedacht, ik ga wat zeggen. Maar dat kwam niet helemaal niet meer uit. Dus hij vroeg gewoon, wil je met me trouwen? En dat is ook eigenlijk de enige vraag waar het om gaat, toch? Nou, dus op dat moment waren we verloofd. Midden in de wijnvelden in Hunter Valley. En hoe vaak hebben we niet tegen elkaar gezegd dat het precies zo heeft moeten zijn. Dat het universum een geweldig plan voor ons had. En dat plan was niet ten huwelijk gevraagd worden op Whitehaven Beach. En op een hele jammere, met name voor Sammy, jammere manier, brute manier, het universum ons dat heel erg duidelijk gemaakt door die ring kwijt te maken. Maar het heeft precies zo moeten zijn. Want uiteindelijk de plek waar hij het gedaan heeft, was zo verschrikkelijk veel mooier. Het kon niet mooier dan die plek. Dus het heeft precies zo moeten zijn. En dit vind ik zo verschrikkelijk tof aan dit verlovingsverhaal. Want dit is het ultieme bewijs dat als het universum een plan voor jou heeft, dat dat wel ten uitvoer wordt gebracht. Als je daarvoor open staat. En uiteindelijk als je daar dus in meegaat, dan gebeuren er zoveel meer mooiere dingen nog. Want deze plek was echt niet te overtreffen. Het moest zo zijn. Die ring moest kwijtraken om uiteindelijk op die plek ten huwelijk gevraagd te worden. De meest perfecte plek die we maar konden bedenken. Nou, hoe heeft hij uiteindelijk die tweede ring dan bemachtigd? Zul je je misschien wel afvragen. En dat is ook nog een heel grappig verhaal. 'S Ochtends voordat we dus naar Hunter Valley reden, we hadden die nacht in een hotel geslapen. We hadden natuurlijk onze eigen camper bij ons, maar in dat plaatsje waren niet zoveel campings. Dus, of eigenlijk helemaal geen campings. Dus we sliepen één nacht in een hotel. En we gingen vervolgens, 's ochtends bij het wakker worden, gingen we even ontbijten in het dorpje. In een ontbijtteentje. En de bus die stond om de hoek, de camperbus. En op een gegeven moment zegt Simon, ik ben mijn scheerapparaat vergeten in het hotel. Ik zei, nou, dan gaan we toch straks terug. Hij zei, nee, dat is een onwijs duur ding. Die is echt hartstikke duur. En die wil ik echt, die kan ik echt niet kwijtraken. Die kan ik niet zomaar hier kopen. Ik ga gelijk even terug. Ik vond het wel een beetje vreemd, maar nou, oké, prima. Ik zocht er helemaal niks achter. Hij zegt, ik ga wel even met de bus. Ik zei, nou, je kan toch lopen, want het is maar 10 minuten. Hij zei, nee, dat is sneller met de bus. Ik zei, oké, prima. Dus ik een koffietje besteld en een ontbijtje besteld. En ik dacht, hij is binnen 20 minuutjes terug. En dat duurde maar. En dat duurde maar. En dat duurde maar. En na 3 kwartier was hij nog steeds niet terug. En de meneer die daar werkte, die altijd kan vragen, wil je nog wat drinken? Of wil je de rekening voor je ontbijt bestellen? Ik zei heel de tijd tegen hem, nee, er komt zo iemand aan. Hij komt echt terug, er komt zo iemand aan. En die meneer die begon me steeds sceptischer aan te kijken. Die dacht, volgens mij gaat het niet meer gebeuren. Volgens mij is dit meisje, laat iemand haar hartstikke erg zitten. En op een gegeven moment dacht ik dat ook zelfs. Ik dacht, hij is er vandoor. Want het duurde zo verschrikkelijk lang. Ik denk dat hij pas na een uur terugkwam. Helemaal bezweet en helemaal gehaast. En nou ja, toen had hij een heel verhaal over dat hij hem niet kon vinden. En dat hij met de schoonmaak heel het hotel heeft doorgezocht. En nou, heel verhaal. Wat redelijk plausibel klonk. Ik had geen reden om aan te nemen dat het niet waar was. Nou, dus ik vond het wel vreemd. Maar ik zocht er verder niks achter. Uiteindelijk heeft hij dus blijkbaar in dat uur, had er dus wat research al gedaan. Waar er dus een juwelier had al contact gehad met juwelieren in de buurt. Is hij dus met de camper daar naartoe gescheurd. Naar de juwelier. Heeft hij de ring gekocht. En is hij weer teruggescheurd. Maar dat was bijna een half uur rijden, die juwelier. Want er zat niet zoveel in dat plaatsje. Dus hij heeft onwijs gehaast om dus die ochtend, nog de ochtend voordat hij met zijn huwelijk ging vragen, om die ring te kopen. Een ring waar ik onwijs blij mee ben. En nou, waar zo'n verschrikkelijk veel mooier verhaal nog achter zit dan de ring die hij in eerste instantie had. Ik merk gewoon bij het vertellen van het verhaal, en ik zei het al aan het begin, ik krijg zo verschrikkelijk veel energie ervan. En de glimlach gaat niet meer van mijn gezicht. En ik voel weer helemaal wat ik voelde op het moment dat ik door hem ten huwelijk werd gevraagd daar in Hunter Valley. Het was echt zo verschrikkelijk romantisch en idyllisch. En het was gewoon één grote droom. Een droom die werkelijkheid wordt. Want over een maand gaan wij trouwen. Over een maand, 3 september, geven wij het jawoord aan elkaar. En twee mensen die eigenlijk helemaal niet van plan waren om te trouwen. Maar ik kan me nu al niet meer voorstellen dat ik niet met hem ga trouwen. En ik kijk er zo verschrikkelijk naar uit. 3 september gaan we trouwen en ik kan niet wachten. Ik vond het superleuk om dit verhaal met jullie te delen. Ik hoop ook dat jullie dit een leuk verhaal hebben en vinden. En hebben jullie zelf ook nog hele toffe verlovingsverhalen? Als jij nou echt een heel tof verlovingsverhaal hebt, of een heel tof trouwverhaal, wat dan ook, ik zou het superleuk vinden om dat te horen. Dus deel het met me en laat ook eventjes weten als je hebt geluisterd naar deze podcast en je het leuk vond. Laat het even weten op Instagram en tag me in je berichtje. Ik wens je echt een hele fijne, liefdevolle dag.
Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur mij dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, @danahooghiemstra, of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com.